de DX-satelliet. Voor de mensen die dus Oscar 100 niet kunnen bereiken. Dus, apart verhaal. Nou, Ares activiteiten waren ook lang geleden gestart, namelijk op 13 november jaar 2000. Dus dat is 19 jaar geleden zo'n beetje, was voor het eerst Ares ingeschakeld in het ISS. En sindsdien zijn er dus vele amateurverbindingen gemaakt met astronauten aan boord en cosmonauten. Met scholen en zo. En dat gaat alsmaar door. Intussen is nieuwe apparatuur klaar om gelanceerd te gaan worden. Dan moeten nog wel wat formaliteiten afgehandeld worden. Een heleboel papierwerk, certificering en dat soort zaken. Maar als het allemaal mee zit, kan dat nieuwe pakket IRS of IORS, Interoperable Radio System, kan dan worden gelanceerd in maart 2020, dus in het voorjaar volgend jaar met een Dragon van SpaceX naar het ISS. En dat is dan een pakket met nieuwe radioapparatuur en vooral een nieuwe voeding. Een universele voeding die in het hele ISS gebruikt kan worden en met alle boordspanningen overweg kan. Dus dat belooft wat. Dan Oscar 101, de Filipijnse satelliet, Diwata 2 heette die eerst, die doet het en die is beschikbaar met zijn FM-relais, uplink op 70, downlink op 2, maar met een beperkt schema. En dat gebruiksschema wordt regelmatig bekendgemaakt via Twitter en Facebook en zo. Dus als je daar gebruik van wil maken, moet je even kijken wat er aan de hand is. Want hij doet het maar af en toe een paar omlopen binnen ons bereik en zo. Nou, we hebben de Wereldradioconferentie 2019 nog steeds. Hè, die loopt en daar worden dan af en toe wat dingen bekendgemaakt wat er bereikt is. Een van de belangrijke issues daarin is proberen een stuk frequentiespectrum toe te wijzen aan satellieten met een korte missieduur, zoals de meeste CubeSats. En dan liefst ergens op frequenties buiten amateurbanden. Want nu maken veel van die satellieten, al dan niet noodgedwongen, gebruik van amateurfrequenties. En daar willen we eigenlijk vanaf. Nou, dan zijn er discussies om dat soort satellieten bijvoorbeeld onder te brengen in de satellietband bij 137 MHz, waar ook weersatellieten zitten. Maar die band is verder vrij leeg, dus er is ruimte genoeg. Nou, en dan zou de uplink bij 149 MHz kunnen komen. Ook een band die veel door satellieten wordt gebruikt. Maar ja, die discussies daarover die gaan heel erg moeizaam en er is nog geen besluit, er is nog niks duidelijk wat daar gaat gebeuren. Verder zijn er dus wel allerlei andere afspraken over het hele frequentiespectrum van 8,3 kHz tot 275 GHz. Dus dat is echt een enorme lap. En vooral op die hogere frequenties wordt het heel druk, want allerlei commerciële gebruikers willen die gigahertz banden gaan gebruiken. En ja, amateurs die zitten daar niet of nauwelijks. Ze hebben wel een paar banden, maar die worden misschien ook al bedreigd nu. Maar 47 gigahertz en zo, dat vinden we al erg hoog. Maar die professionals die zijn al door aan het gaan tot 275 gigahertz. En die beginnen daar al hele grote lappen banden te claimen voor hun verschillende activiteiten. Dus als amateurs daar nog iets willen in die hele hoge banden, zullen ze snel moeten zijn met proberen ook nog een stukje in te pikken. Zal niet meevallen tussen al die commerciële zaken. Nou, verder is natuurlijk de grootste bedreiging de 23 centimeter band. Omdat daar en een groot deel van die band een heleboel navigatiesatellieten zijn verschenen. Onder andere Galileo. En nou begint dat dus spannend te worden voor amateurs. En het gebied 1240 tot 1300 megahertz. Nou, IARU probeert duidelijk te maken dat er eigenlijk geen reden is voor paniek, omdat amateurs helemaal geen storing veroorzaken. Dus daar hoeft niemand bang te zijn en zo. Maar allerlei andere instanties en andere landen die beginnen toch te piepen van ja, niks ervan. Die amateurs die gaan vast storing geven, dus dan moeten we die amateurs maar eens beperken of zelfs uit die band gooien. Nou, dat zou heel jammer zijn, dan zijn we de 23 centimeter band kwijt, maar er kan nog iets aan gedaan worden misschien. Ander voordeel is wel dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de dreiging van het toekennen van de 2 meter band aan luchtvaartcommunicatie. Dat idee is kennelijk helemaal verdwenen. Daar hoor je niks meer over. En ja, andere dingen lopen nog, een aantal discussies, maar het belangrijkste is ook dat dingen nu eigenlijk wel afgetemperd worden en niet weer opnieuw terugkomen bij de volgende conferentie in 2023. Want daar willen ze ook natuurlijk weer verder gaan met dit soort discussies. En het programma voor die nieuwe conferentie, die wordt dan, die wordt nu al voor een groot deel vastgelegd. Dus dingen waar ze nu geen echte beslissing over nemen, die worden dan doorgeschoven naar die volgende conferentie. Dus steeds toch een oog in het zeil houden. En de IARU doet dat natuurlijk heel ijverig. Dus afwachten nog. Verder, ja, zoals vorige week al aangegeven, Oscar 83... Oei, NAVSAT Oscar 83, ook wel BRICSAT P voor de lancering. Die is inderdaad vorige week verbrand in de atmosfeer, zoals verwacht, op 7 december 's avonds. Dus die is niet meer Oscar 83. Anderen nog wel natuurlijk, maar die zullen ook wel gaan zakken. Voor mensen die nog een 23 centimeter eindtrap willen bouwen, 45 watt... nou, G4BAO die heeft daar eens eentje over gepubliceerd, maar ook als kitvorm gepubliceerd of beschikbaar gemaakt, jarenlang, maar daar is hij mee gestopt. En hij heeft nu alle gegevens van zijn ontwerp en alles wat er omheen zit beschikbaar gemaakt op internet. Dus hij daarmee stopt, wil dan niet zeggen dat die eindtrap er niet meer is. Maar als je hem dus na wil bouwen, dan kan dat gewoon. Arisverbindingen, die zijn er weer de enkele geweest. Komen er weer een paar en daar zitten er een paar bij waar wij iets mee kunnen misschien. Eentje is met eigenlijk een school in de VS, in West Point, Utah, en die gaat via een telebridge in Italië, IK1SLD, dus die kunnen wij mee luisteren. Op 18 november om 20:01 onze tijd, s'avonds dus, 18 november. En dan zal Drew Morgan verbinding maken vanuit het ISS, onder de call OR4ISS. Dan is er een verbinding met Milaan in Italië, maar die gaat dan weer via een telebridge in Amerika, omdat de verbinding 's morgens is en dan is ISS nog niet binnen ons bereik. Wel 's avonds, maar niet 's morgens. Nou, en dan is er een verbinding met Rusland gepland met een school op 30 november. En dat is weer wel een rechtstreekse verbinding, want tegen die tijd komt de ISS overdag voorbij, dus dat gaat goed. En dan zal, ja, het zal in het Russisch zijn, want dan zal Alexander Skvortsov verbinding maken met die Russische school. Dus zo kunnen we weer meeluisteren op 30 november, dus om 15:15 onze tijd. Dan hebben we allerlei DX-activiteiten op amateursatellieten, maar vooral voor ons is nu interessant die actie van Felipe EA4NF, die naar Melilla gaat, de Spaanse enclave op de noordkust van Afrika. Dat is Echo Alpha 9. En daar zal die actief zijn van 18 tot en met 21 november. Dus in de komende week kun je hem daar aantreffen. Dat is natuurlijk een bijzonder DX-land. informatie. Oh, trouwens nog over een, ook weer een verjaardag. Op 16 november 2000 is fase 3D gelanceerd met een Ariane 5 vanaf Kourou in Frans Guyana. En dat was dus na de lancering Amsat Oscar 40. En ja, bekend verhaal, grote ingewikkelde satelliet, het meest ambitieuze project dat ooit door amateurs is gemaakt. En dat is echt een hele bijzondere satelliet geweest. Maar ja, helaas problemen, explosie en een, in het voortstuwingssysteem bij de raketmotor in 2000, eind 2000. Ja, en sindsdien heeft hij nogal wat gedaan, maar hij zat dus niet in de goede baan. En hij heeft nog een aantal jaar gewerkt tot 2004 en toen verdween hij ineens. Waarschijnlijk als gevolg nog van die eerdere explosie. En toen hield de hoofdbatterij er ineens mee op. En dat ging zo snel dat ze niet meer de kans hadden om de reservebatterij in te schakelen. Want dan had hij het misschien nog een tijd kunnen blijven doen. Maar ja, toch een succesvolle satelliet geweest voor zolang als hij het deed. En hij heeft ook geholpen met een experiment voor de buitenwereld, zeg maar, namelijk voor GPS. Want het was namelijk een test met een GPS-ontvanger in de Oscar 40 om te kijken of die GPS-signalen ook bruikbaar waren boven de baan van de GPS-satellieten. Want Oscar 40 had natuurlijk een hele hoog apogeum bij iets van 40.000 kilometer. Dus dat was interessant om vanuit die grote hoogte te kijken of ook GPS werkte. En dat was het geval. Daar hebben ze dus ook bij de bouw van latere GPS-satellieten rekening mee gehouden. En ook gezorgd dat de signalen ook boven de baan van die satellieten beschikbaar gemaakt kon worden, zodat inderdaad ook hoogvliegende satellieten er iets mee zouden kunnen. Dat is een wijziging die dus gekomen dankzij Oscar 40. De Microwave Update 2019 in Dallas, Texas in oktober, daar zijn de proceedings van beschikbaar gepubliceerd door de North Texas Microwave Society, NTMS. En die kun je dus downloaden op de site van ntms.org. Overigens een site die sowieso interessant is, want die heeft ook een bijvoorbeeld een GNU Radio Workshop staan. Die kun je ook meteen downloaden. En dan gaan met GNU Radio gaan experimenteren als je dat nog niet gedaan hebt. En verder hebben ze allerlei andere publicaties over microgolven en technieken daaromheen. Nou, daar zitten ook onder andere amateursatellietverhalen bij, maar ook allerlei andere microgolf technieken. Dus zeer aanbevolen. Onlangs is het Amsterdam Satelliet Symposium geweest in Bochum. En de video's van alle presentaties daar staan inmiddels op internet, op YouTube. Kun je allemaal terugkijken. In Canada zijn ze op een aantal scholen bezig met het bouwen van allerlei CubeSats. Mede ook gestimuleerd door de Canadese ruimtevaartorganisatie, CSA. En die satellieten worden nu ontwikkeld en gebouwd. En daarbij is ook de RAC, de Radio Amateur Club van Canada, bij betrokken. Die meehelpen met die studenten in de goede richting te duwen, zeg maar. En dus ook amateur dingen erin te bouwen of op zijn minst rekening te houden met het juiste gebruik van amateurfrequenties. En te zorgen dat ze dus ook die satellieten keurig aanmelden en coördineren met de IARU. Want dat is natuurlijk wel gewenst. Ja, de FunCube satellieten, af en toe zijn mensen nog in de war over de plaats waar ze de data voor telemetrie kunnen uploaden enzovoorts. En waar ze ook de resultaten kunnen bekijken, want die zijn altijd openbaar, hè, de resultaten van de telemetrie van alle FunCube satellieten. Maar dat gaat dus allemaal op de site data.amsat.menuk.org. Daar kun je alles bekijken en ook uploaden. Nadere informatie over die Funcubes te vinden via funcube.org.uk. En er zijn af en toe wel tijdelijk probleempjes met de warehouse voor telemetrie, want dan moeten ze even weer iets veranderen, maar dat is maar een paar uur en daarna loopt het allemaal weer. Ja, hier hebben we alles gezien. Even kijken dan. De, ja, Oscar 94. Longjiang 2, ook wel DSLWP-B genoemd. Die Chinese satelliet die aan de baan op de maan zat. Die is dus in augustus. Of iets eerder, is hij neergestort op de achterkant van de maan. En dat was dus ook gepland. Dat hebben ze keurig, eind juli was het nog net, ja, 31 juli is hij neergestort. En de parameters zijn daar heel ijverig bezig geweest om dat zo nauwkeurig mogelijk te berekenen. Wanneer die dan neer zou storten en op welke plek enzovoort. Nou, dat was moeilijk te controleren natuurlijk, want op het moment dat de signalen verdwenen kon je dat vanaf de aarde niet zien. Niet waarnemen, dus dat was afwachten hoe het nou precies verlopen was. Maar goed, ze hadden zo nauwkeurig mogelijk met verschillende rekenmodellen uit zitten dokteren waar die neergestort moest zijn. En wat blijkt, de satelliet is inderdaad teruggevonden door Lunar Reconnaissance Orbiter, een Amerikaanse satelliet die alle jarenlang rond de maan vliegt en voortdurend gedetailleerde foto's maakt. En daar zijn ze aan het zoeken geweest en inderdaad, ze hebben hem gevonden. En hij zat maar 328 meter van de berekende positie. Dus opvallend goed verlopen die hele analyse en berekeningen. Dus dat ze er maar ruim 300 meter naast zaten, dat is echt heel bijzonder. Is natuurlijk ook afhankelijk van de baanparameters die ze moesten gebruiken en die kwamen van het Chinese Deep Space Network en nou, die bleken dus ook nog best nauwkeurig te zijn. Dus dat zijn ook weer grappige dingen die je als amateur dus ook kunt doen. En daarmee was Oscar 94 overigens het 10e bekende object dat op de achterkant van de maan ooit terecht is gekomen. Ook al apart. Ja, kijken naar de amateursatellieten. Oscar 7, zoals eerder aangegeven, doet het nog steeds. En inderdaad, nu nog steeds mode A en B afwisselend. Tot december, want dan komt hij weer elke omloop in de schaduw van de aarde. En dan zal hij wel elke keer resetten naar mode B. Maar nu dus nog afwisselend. Oscar 92, gewoonlijk mode UV en op woensdagen mode LV. Oscar 11 die is net weer ingeschakeld vandaag nadat hij 10 dagen uitgeschakeld is geweest. Dus die kun je weer ontvangen op 2 meter. De XW2 satellieten, A, B en F die doen het. CASFI A en B doen het ook. Oscar 50 beschikbaar. Oscar 85, 86 doen prima. 88, 91 ook. Dus een hele lijst satellieten is dagelijks te gebruiken. Oscar 101 volgens het beperkt schema. Oscar 100 doet het prima. Wordt nog steeds volop gebruikt door steeds meer stations die allerlei experimenten doen. En dan ja, ISS. Normale wijze pakken het op 2 meter. Behalve als er bijzondere activiteiten aan boord zijn. Zoals koppelingen of ruimtewandelingen en zo. Nou, wat die ruimtewandelingen betreft, die hebben we dus afgelopen week, namelijk op vrijdag, eentje gehad. Een hele belangrijke, want er zijn twee astronauten aan het wandelen geweest. Hè? Luca Parmitano en Andrew Morgan. En die zijn 6 uur en 37 minuten buiten geweest om of 39, Celsius 39, om te gaan sleutelen aan de AMS, de belangrijke onderzoeksproject van astronomisch en kosmologisch gebeuren voor het meten van donkere materie en antimaterie en zo. Nou, dat ding is al jaren in gebruik, maar hij was nu problemen aan het krijgen met zijn koeling. Koelsysteem moet worden vervangen en daar zijn ze nu aan begonnen. Het probleem is alleen dat dat apparaat nooit bedoeld was om te repareren. Dus er zijn eigenlijk geen mogelijkheden. Dus ze moeten nou hele speciale dingen doen met apart ontwikkelde gereedschappen om hem open te krijgen en dan aan de binnenkant dingen te gaan vervangen. Nou, de eerste ruimtewandeling is zeer succesvol geweest. Ze hebben eigenlijk al anderhalve ruimtewandeling afgewerkt wat de taken betreft. Dus dat gaat sneller dan verwacht. Maar goed, dan hebben ze misschien meer ruimte voor het geval dat dingen misgaan. Er moeten 4 ruimtewandelingen komen om die AMS te repareren. De eerstvolgende is komende vrijdagmiddag, de 22e november. Uiteraard alles live te volgen via NASA TV en ook in dit geval via ESA TV. Omdat het natuurlijk gedaan wordt door onder andere Luca Parmitano en ESA astronaut. Dus dan wil ESA er ook flink aandacht aan besteden. En dat doen ze dan niet alleen door simpel de NASA beelden te relayeren, maar ook een heleboel verhalen eromheen te vertellen. En allerlei experts in de studio erbij die van alles komen uitleggen. Dus dat is een zeer uitgebreid programma en heel leerzaam als je dat wil volgen. Nou, daarnaast zijn er nog allerlei andere experimenten aan de gang natuurlijk in Space Station. Op vooral medisch-biologische zaken. En ook bijvoorbeeld het verbouwen van groenten en fruit en dat soort dingen. Dat begint al flinke vormen aan te nemen. Een deel daarvan eten ze zelf op en een ander deel wordt naar beneden gestuurd naar de aarde voor nader onderzoek. Ja, verder hebben we van de week weer een lancering gezien van Starlink-satellieten, de internetsatellieten van SpaceX. Weer 60 stuks tegelijkertijd in de ruimte gebracht. Aanvankelijk een echte cluster, heel dicht op elkaar, maar intussen zijn ze al aan het verspreiden. De afstand tussen de eerste en de laatste is al opgelopen tot meer dan 10 minuten. En ze zijn al bezig naar hogere banen te manoeuvreren. Eén of twee satellieten zijn waarschijnlijk al defect, bij de lancering al, maar goed, dat moeten we nog afwachten. Ja, natuurlijk weer hele discussies over die Starlinks, omdat ze behoorlijk wat lichtvervuiling geven aan de lucht natuurlijk, want ze zijn heel goed te zien. En zullen dus ook op alle mogelijke astronomische foto's terug te vinden zijn straks. Nou ja, overigens zijn er ook experts die zich afvragen of dit überhaupt wel gaat werken. Want je kunt wel leuk allemaal die satellieten in allerlei lage banen gaan brengen voor high-speed internet voor een heleboel gebruikers. Maar het grote probleem is natuurlijk de grondstations. Die zul je dan ook moeten hebben en ook beschikbaar moeten maken voor potentiële klanten. En dat is nogal een probleem, want dat is niet zo makkelijk en erg duur. En ook lastig om die satellieten te trekken. Dus daarom zijn anderen ervan overtuigd dat het veel slimmer is om het toch maar te doen via geostationaire satellieten. Want dan hoef je maar één keer je antenne te richten. Eén keer een opstelling en klaar. En dat er dan wat meer tijdvertraging in zit, is voor de meeste mensen helemaal niet zo relevant. Nou ja, het is maar wat je wil eigenlijk. Hele discussies. Goed, allerlei andere lanceringen geweest, ook uit China en zo. En dat blijft nog zo doorgaan voorlopig. Er komt ook weer een Ariane lancering op 22 november van een paar grote communicatiesatellieten. En dan verder op 24 november die Electron-lancering met een aantal kleine satellieten dus, waar we het over gehad hebben. Die pocket cubes van 5 centimeter kubussen. En vervolgens ook de Kurtosat 3-lancering met een PSLV vanuit India op de 25ste als het goed is. Met ook een heleboel kleine satellieten, maar daar zal waarschijnlijk niks bij zitten wat interessant is voor ons. Wel moeten nog wat CubeSats uitgezet worden vanuit het ISS op de 20ste november. Namelijk RWA-SAT 1, NARSS Cube 1 en AQTD. Nou is nog niet helemaal duidelijk of die iets gaan doen op amateurfrequenties, maar dat zullen we dan gauw genoeg merken. Dus daarnaast nog veel meer andere lanceringen, maar die zijn voor ons voorlopig even niet interessant en zien we later wel wat daar gebeurt. Ook bemande vluchten voorlopig nog niet. Nou, en verder is Hayabusa 2 vertrokken bij de asteroïde Ryugu, dat is die Japanse deep space sonde die dus een tijd lang rond Ryugu heeft gehangen. En daar een aantal keer op geland is, monsters heeft genomen en wat robotautootjes heeft laten landen en zo op die asteroïde. Dat is allemaal heel succesvol verlopen. Er zijn dus de nodige monsters binnengehaald en nu komt Hayabusa 2 terug naar de aarde. Hij is vertrokken dus op 13 november bij die asteroïde. En hij zal eind volgend jaar aankomen bij de aarde en dan die capsule met monsters naar beneden laten zakken, zeg maar. En die gaat dan landen in Australië als het allemaal mee zit. En Hayabusa 2 vliegt zelf gewoon verder langs de aarde naar een volgende bestemming. Nu nog niet bekend wat dat dan wordt, maar dat zien we dan tegen die tijd nog wel als de sonde nog steeds goed werkt, natuurlijk. Zo, daar zijn even de dingen weer voor deze week.